Vorige week hebben we nagedacht over de gedachte dat wij ons niet zorgen moeten maken over de dingen van het leven. En dat betekent niet dat we geen zorgen mogen hebben. Maar wanneer wij onze prioriteiten in het leven hebben gesteld, dat wij voor ogen houden, ik ga eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid zoeken. En ik ga dat de hoofdzaak van mijn leven maken, het doel van mijn leven maken. Dan ga je ook zorgen op je leven krijgen, maar dan ga je in dat vertrouwen leven dat God weet wat jij nodig hebt en dat God zal voorzien in hetgeen jij nodig hebt. En dat is ook een beetje de conclusie van de woorden die Jezus tot hiertoe heeft opgebouwd. Zoek eerst zijn koninkrijk. Te vaak en te vlug worden wij in het leven meegesleurd door van alles en nog wat dat we God niet meer gaan achten. Dat we God ondergeschikt gaan maken aan de dingen die we tegenkomen in ons leven. Eerst God zijn koninkrijk zoeken en zijn gerechtigheid. En dan krijgen we die mooie belofte. Dit alles zal u bovendien geschonken worden. En Jezus gaat verder in Matteüs hoofdstuk 7. En daar zullen wij dan ook vandaag beginnen. Matteüs hoofdstuk 7, vers 1. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met de maat waarmede gij meet, zal u gemeten worden. Tot hier. Oordelen betekent dat gij een onderscheid gaat maken. Jij gaat een keuze over iets moeten maken. Jij gaat een beslissing moeten geven over iets. Is dit nu juist of is dit nu fout? Heeft hier iemand nu gelijk in of heeft iemand hier nu ongelijk in? Is dit nu rechtvaardig of is het nu onrechtvaardig? Maar is het dan niet vreemd dat Jezus zegt, oordeelt niet? Dat zijn zo van die woorden die heel vaak worden misbruikt. Als je mensen aanspreekt over zonde, over rechtvaardigheid, over een toekomstig oordeel, dan weten ze vaak niet veel van de Bijbel. Maar wat ze wel weten is dat Jezus ergens gezegd heeft, oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. En waarom gaat men dit dan aanhalen? Ah, omdat men geconfronteerd is geweest met ongerechtigheid, met hun eigen ongerechtigheid. En omdat ze zich daarvan niet willen bekeren, gaat men dat versje hier gebruiken van, ah ja, maar jij mocht dat niet zeggen tegen mij. En als jij dat niet mocht zeggen tegen mij, dan hoef ik mij ook niet te bekeren van datgene waar je mij op tent op maakt. Vaak worden deze woorden gebruikt om andere schriftplaatsen te mogen negeren. Die spreken over berouw en bekering. En natuurlijk is dit niet waarom Jezus deze woorden heeft gesproken. Als we gaan kijken naar de schrift, dan zien we dat als wij Gods kinderen zijn, dat wij juist een onderscheid moeten maken. Dat is niet dat wij daar een keuze in hebben. Wij moeten doen, wij moeten oordelen over wat goed is en wat slecht is. Als wij iemand tot God willen brengen door middel van het evangelie, dan moeten wij kunnen oordelen, of anders zeg ik beoordelen, waar iemand geestelijk staat. Wat hij in zijn leven moet afleggen om zich tot God te kunnen keren. Wij moeten kunnen beoordelen wat hij nog moet horen om een kind van God te kunnen worden. Of niet soms. Als ik mijzelf rein wil houden van zonde, 1 Timotheüs 5 vers 22 wordt dat gezegd, houd jezelf rein van de zonde van anderen. Als ik mijzelf rein moet houden van zonde, hoe kan ik dat dan doen als ik nooit niet zou mogen oordelen over wat zondig is en wat niet zondig is? Ik moet juist kunnen oordelen om dat te kunnen bepalen. En ik denk dat we dat allemaal kunnen zien. En het is daarom ook dat in die gedachte dat Jezus zegt, oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel. Johannes 7, vers 24. We herinneren ons in 1 Korintiërs 5. En misschien moeten we dat even lezen. Want dat is merkwaardig welke woorden Paulus daar gebruikt. waar deze man leefde met de vrouw van zijn vader in vers 1. En in plaats van zo iemand uit hun midden, uit de gemeente te verwijderen, zegt Paulus in vers 3, want mijnerzijds heb ik, hoewel lichamelijk niet, maar naar de geest wel aanwezig, reeds als aanwezig. Kijk wat hij gedaan heeft. Hij heeft een vonnis geveld over hem, die op zulke wijze zoiets heeft begaan. Hoe kan Paulus ooit een vonnis hebben geveld, dat hoe die man leefde, dat dat verwerpelijk was, dat dat zondig was, als hij niet zou mogen oordelen? En kijk eens wat hij dan verder zegt in vers 9. Ik schreef u reeds in mijn brief, kijk wat hij verwacht van de broeders en zusters in Korinthe, dat gij niet moest omgaan met hoereerders. Nu, als ik niet moet omgaan met hoereerders, hoe kan ik ooit dat realiseren als ik niet een oordeel zou kunnen vellen van deze persoon is een hoereerder en deze persoon niet? Dat is onmogelijk. Dus wij moeten ergens een oordeel kunnen vellen. Maar kijk wat hij verder zegt. Niet met hoereerders uit deze wereld in het algemeen, of met de geldgierigen en oplichters, of afgoden dienaars, want dan zou men wel uit de wereld moeten gaan. Nu evenwel schrijf ik u verzelf dat gij niet moet omgaan met iemand die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard of oplichter is. Met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. Staat het soms aan mij hen te oordelen die buiten zijn? Oordeelt ook gij niet alleen hen die in uw kring zijn. Hen die buiten zijn zal God oordelen. Doet wie niet deugt uit uw midden weg. Dus wanneer wij in de gemeente zijn, moeten wij kunnen oordelen over hoe wij leven met God. Over hoe iets juist is en hoe iets niet juist is. Dus als we gaan nadenken over Jezus' woorden, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt, dan heeft dat niks te maken met hetgeen we tot nu toe hebben gezien. We zien in 1 Johannes 4 vers 1, we zullen dat niet openslaan, maar Johannes geeft daar de opdracht aan de christenen, beproeft de geesten of zij uit God zijn. Kijk als iemand een valse profeet is of niet. Als ik geen oordeel daarover mag vellen, dan kan ik dat nooit niet doen. Als ik niet kan bepalen als iemand een valse profeet is of niet, omdat ik niet mag oordelen, ja, dan geeft Johannes hier een opdracht die we gewoon niet kunnen uitvoeren. En natuurlijk is dat niet wat Jezus bedoelde. En beproeven, dat is dus onderzoeken. Maar wat bedoelt Jezus dan wel? Laten we daar eens over nadenken. Als we naar Lucas 6 gaan kijken, we zullen daar niet naartoe gaan, maar vers 36 en 37, daar zien we in de parallele tekst dat Jezus eerst spreekt over barmhartigheid. En dan zegt hij, dus spreekt hij de woorden over het oordeel uit. Dus wanneer wij gaan nadenken over oordelen, moeten we dat verbinden met barmhartigheid. Het oordeel dat Jezus dus veroordeelt, dat hij zelf veroordeelt en dus een oordeel invelt, is een onbarmhartig oordeel. Een hard oordeel. Een onrechtvaardig oordeel. En als wij onbarmhartig zijn in ons oordeel naar andere mensen toe, dan zal ook ons onbarmhartigheid geschieden. En wat wordt daarmee bedoeld? Stel dat ik ga kwaad spreken over iemand. Dan ga ik oordelen over iemand op een verkeerde wijze. En dan zal ik zelf geoordeeld worden. Dat is wat Jezus bedoelt. Maar stel dat ik misschien niet kwaad spreek over iemand, maar ik vel een juist oordeel over iemand, maar mijn houding is hard, is ruw, is streng. Te streng als dat ik de vrijheid krijg van God om daarin te handelen, dan zal ik geoordeeld worden. Stel u voor dat ik wel een juist oordeel vel over persoon X, maar omdat persoon Y, die heb ik liever. En die, ja, daar kan ik mij beter mee vinden. En hoe juist mijn oordeel was over die eerste persoon, eenzelfde oordeel zal ik niet vellen over die andere persoon, omdat ik die graag heb. Aanzien des persoons. Dat zijn de dingen waar Jezus over spreekt, waar wij voorzichtig in moeten zijn. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. In Jacobus 4, daar lezen wij, en ik zal het even voorlezen, vers 11 en 12. Spreekt geen kwaad van elkander, broeders. Wie van zijn broeder kwaad spreekt of hem oordeelt, spreekt kwaad van de wet en oordeelt haar. En indien gij de wet oordeelt, zijt gij geen dader, doch een rechter der wet. Eén is wetgever en rechter, hij die de macht heeft om te behouden en te verderven. Maar wie zijt gij dat gij uw naaste oordeelt? Laten we samen eens Romeinen hoofdstuk 2 openslaan, waar eenzelfde gedachte naar voren komt. Waar we zien dat de Joden misschien wel een juist oordeel velden over de zondaren uit de heidenen. Maar daar waar zij andere mensen van beschuldigden, zij deden die dingen zelf. Dat is een onrechtvaardig oordeel. Romeinen hoofdstuk 2 vers 1. Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. Wij weten echter dat het oordeel Gods onpartijdig gaat over hen die zulke dingen bedrijven. Wat zei ik? Persoon X, daar zouden we misschien wel zeggen, wat gij doet is verkeerd. Maar persoon Y, ja, die hebben we graag en die willen we niet te veel tot aanstoot zijn, dan gaan we dat niet zeggen. Dan handelen wij met aanzien des persoons. Vers 3, rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen die zulke dingen bedrijven en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en langmoedigheid? En beseft gij niet dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt? Sommige mensen zijn zo onredelijk hard in hun oordeel over andere mensen, dat ze niet gaan kijken van, God die is zo goed naar mij. God is zo verdraagzaam naar mij. God is zo langmoedig naar mij. En ze gaan diezelfde houding niet naar de naaste laten zien, maar ze gaan ongemeen hard zijn. Ze gaan een onrechtvaardig oordeel vellen. Vers 5. Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij uw toren op tegen de dag des torens en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, die in ieder vergelden zal naar zijn werken. Bij God is dus geen aanzien des persoons. En als wij beseffen dat wij zelf in nood zijn van God zijn barmhartigheid, en dat zijn we allemaal, dan doen we onszelf geen goed door onbarmhartig te zijn naar onze naasten. Als we kijken naar onze eigen fouten, naar onze eigen tekorten die we hebben, dan leert dat ons, of dan zouden ze dat moeten leren, om in alle nederigheid en in alle geduld om te gaan met fouten van andere mensen. En Jezus gaat verder. Hij gaat dit punt nog wat verder benadrukken in Matteüs hoofdstuk 7. In vers 3. Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet? Hoe zult gij dan tot uw broeder zeggen, laat mij de splinter uit uw oog wegdoen, terwijl, zie, de balk in uw oog is? Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen, tot hier. Nu, ik heb in mijn tuin een paar houten balken liggen. Als ik tegen u zeg, ik zal het raam open doen, waar liggen de balken? We gaan ze allemaal zien liggen. Maar als ik u vraag, waar ligt die splinter in mijn tuin, je gaat ze niet vinden. Heel moeilijk vinden. En zo is het dan ook, het beeld dat Jezus geeft is, je loopt met een balk van hier tot daarachter in je eigen oog rond. En daar gaat jij met een vergrootglas en met een pincet, want een splinter is maar heel klein. Gaat jij dan zo op zoek gaan naar de fouten van anderen, terwijl je die balk hier in je eigen oog hebt? Dat is het beeld. Dat is misschien ook nog eens lachwekkend als we dat gaan visualiseren, hoe dat eruit ziet. Wat ziet gij naar die splinter in het oog van uw broeder, Maar die balk in uw eigen oog, bemerk je niet. Dat is een onrechtvaardig oordeel. Hoewel het misschien wel terecht kan zijn dat je een oordeel velt over die splinter. Dat misschien juist is, dat niet goed is bij die broeder. Als je die balk hier in je oog hebt zitten, ja, dan heb je geen recht om te spreken over die splinter bij je broeder of je zuster. En dat is wat we moeten leren. En we zien soms mensen, we zien soms broeders en zusters die daar een sport van maken of die eigenschap hebben om steeds bezig te zijn met op zoek te gaan naar fouten bij anderen. Terwijl ze blind zijn voor hun eigen zonde. En als zij naar die verloren zondaar gaan, dan zijn ze zo ongemeen hard over al die zonden van die verloren zondaar. Als ze naar hun broeder of zuster gaan en ze zien die, of ze zien die zus of dat, dan zijn ze zo ongemeen hard voor die splinters bij de broeders en zusters. En ze gaan dan zeggen, en jij dit, en jij dat, en jij zus, en jij zo. En wat we moeten leren is dat God ons oproept. Ja, wij moeten oordelen over zonde. Ja, in de gemeente ook, wij moeten oordelen over elkaars zonde. Dat is een van de taken waarom wij samen zijn. Dat we elkaar kunnen helpen om het slechte af te leggen. Maar laten we daarbij nooit vergeten. En dat is een les die ik altijd, ook weer nu weer, eerst naar mijn eigen predik. Peter vergeet nooit niet. Kijk eerst naar uzelf. Kijk eerst als je niet zelf, terwijl je bezig bent met over Annemia zonde te denken en te praten, of Sylvie, of Raf, of wie dan ook. Kijk eens eerst als jij geen dikke balk in je eigen oog hebt. Want dan zou je een hypocriet zijn. De schrift roept op, kijk eerst naar uzelf. Aan de ouderlingen, Handelingen 20 vers 28, wordt gezegd, zie toe op uzelf en op de kudde. Aan de evangelisten, 1 Timotheus 4 vers 16, wordt gezegd, zie toe op uzelf en op de leer. Aan de christenen, in Galaten 6 vers 1, wordt gezegd, broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij die geestelijk zijt hem terecht in een geest van zachtmoedigheid. Dat is die houding weer die daarbij komt. Wat staat er dan? Ziende op uzelf. Jij mocht ook eens een verzoeking komen. Kijk eerst naar uw eigen, is wat Jezus zegt. Kijk eerst dat je zelf niet die balk in je oog hebt, voordat je gaat praten over de splinter bij je broeder of je zuster. Laten we Titus hoofdstuk 3 vers 1 eens openslaan. Titus 3 vers 1. En natuurlijk kunnen deze woorden ook misbruikt worden. Net zozeer als oordeelt niet opdat jij niet geoordeeld wordt, misbruikt wordt om niet over zonde te praten. Kan ook iemand zeggen, wanneer die wordt aangesproken, hij of zij over de zonde. Ah, maar kijk maar eens eerst naar je eigen balk. Gewoon als een verdedigingsmechanisme om niet over de zonde te moeten praten. Kijk wat Paulus zegt in Titus 3 vers 1. Herinner hen eraan dat zij zich aan overheid en gezag onderwerpen, gehoorzaam, tot alle goed werk bereid zijn, geen lastertaal uiten, niet twisten, vriendelijk zijn, en alle zachtmoedigheid, bewijzen aan alle mensen, want vroeger, kijk eerst naar uzelf, vroeger, kijk eens naar vroeger, waren ook wij verdwaasd, ongehoorzaam, dwalende, verslaafd aan velerlei begeerte en zingenot, levende in boosheid en nijd, hatelijk en elkander hatende. Ik was vroeger zo. En ik weet niet hoe dat voor jullie zit, maar ik was vroeger zo. Ik was vroeger zo'n grote zondaar, dat als ik daar vandaag de dag aan terugdenk, aan de dingen die ik gedaan heb, en het verdriet dat ik mensen heb aangedaan, dan moet ik daarbij wenen. Want nu besef ik pas hoe geduldig en hoe barmhartig God naar mij is geweest. Vroeger was ik zo. En daar moet ik rekening mee houden wanneer ik ga oordelen. Maar toen verscheen die goedertierenheid en mensliefde van onze Heiland en God. En Hij heeft ons gerechtvaardigd. Hij heeft ons behouden. Hij heeft ons gered door het bad ter wedergeboorte, door de vernieuwing van de Heilige Geest. Dus kijk eerst naar uzelf. En sommige mensen zullen dan ook deze woorden misbruiken, zoals ik juist ook zei. Maar andere mensen zullen deze woorden ook misbruiken om nooit tot een vermaning te moeten komen. Want ze zeggen, ja, ik ben zo zwak, ik ben zo slecht, ik worstel zelf zo met mijn zonde, ja, ik mag niet iemand anders vermanen. En omdat deze mensen nooit niet volwassen worden in hun geloof, zijn ze tot de conclusie gekomen, aan vermaning, dat is iets liefdeloos. Dat kunnen we niet doen. Want kijk, laten we eens naar onszelf kijken. Maar zo'n mensen beseffen niet dat het evangelie van Christus oproept om uw hart en om uw leven te veranderen. God wil ons juist overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel, Johannes 16 vers 8. En een deel van dat proces is dat wij mensen gaan vermanen en goddeloosheid gaan bestraffen. Zowel naar gelovigen toe als ongelovigen toe. In Handelingen 17 zien we dat God oproept tot bekering. Bekering van uw zonde. Bekering van dat leven wat God niet welgevallig is. We zien in Marcus 6 het voorbeeld in vers 17 tot 20 van Johannes de Doper, die naar Herodes toe gaat. En die zegt, gij leeft een zonde en gij moet u daarvan bekeren. Sommige mensen zullen dit als liefdeloos ervaren. Maar ook onder de gelovigen moeten we nadenken. 1 Timotheus 5 vers 20, waar staat, wie een zonde leven, moet gij in aller tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen ontzag hebben. Dus laten we niet te veel naar de ene kant gaan, dat wij onbarmhartig zijn in ons oordeel, maar laten we ook niet helemaal naar de andere kant gaan, dat we zeggen, oh, we kunnen helemaal niet oordelen. En ik denk dat Jezus' woorden daar die gezonde balans in brengt, dat we die moeten zoeken. Als gij u laat leiden door liefde, voor God en uw medemens, dan zult gij gepast reageren, omdat gij naar uzelf kijkt, hoe gij zelf worstelt met zonde. Als gij u laat leiden door uw ego en onbarmhartigheid, dan zegt Jezus, dan zijt gij een huichelaar. Vergeet niet dat Jezus, terwijl hij op de aarde rondliep, dat hij met compassie begaan was over het lot van de mensen. Hij was geduldig met hun. Hij was barmhartig naar hun. Luister dan ook naar de woorden die zeggen in 2 Timotheus 2, vers 24 tot en met 26, een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid, de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn dat God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren en ontnuchterd zich te wenden tot de wil van hem, losgekomen uit de strik des duivels die hen gevangen hield. En het laatste vers waar we vandaag over zullen nadenken, wat Jezus sprak in Matteüs hoofdstuk 7, vers 6, is dit. Geef het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en zich omkerende u verscheuren. We hebben juist in Openbaringen 2 in de schriftlezing een paar voorbeelden gezien van hoe Jezus tot bepaalde gemeenten zegt, dit is wat goed is en dit is wat slecht is. Maar is u daar niet opgevallen dat Jezus zegt, ik geef tijd om te bekeren? Maar hij zegt daarbij ook, hij laat zijn geduld zien, maar anderzijds zegt hij ook, als gij u niet bekeert, dan kom ik en ik zal strijd tegen u voeren. Ik was aan het denken aan het voorbeeld van Thyatira. Waar Jezus wist hoe de gemeente functioneerde. En hij had tegen hen in vers 20 dat zij de vrouw Isabel lieten begaan. Die De knechten leerden en verleidden om toehoreren en afgodendienaars te eten. En in vers 21 zegt Jezus, en ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren. Maar kijk wat er dan staat. Maar zij wil zich niet bekeren. Van haar hoererij. En wij moeten beseffen, wij kunnen niemand niet dwingen om het koninkrijk Gods binnen te gaan. Wij kunnen niemand niet dwingen om Gods wil te gaan gehoorzamen. Wij kunnen niemand niet dwingen om iemand trouw, dat die trouw blijft tot de dood. We worden daartoe opgeroepen, maar wij kunnen niemand niet dwingen. Wij kunnen mensen rond de oren slaan met bijbelteksten. Maar als daar geen gewillig hart is van die mens om zich onvoorwaardelijk aan God over te geven, het heeft geen enkele zin. Totaal geen nut. Onze inspanningen zijn vruchteloos. Als mensen hun zinnen erop hebben gezet, en dat geldt ook voor u en mij. Als wij onze zinnen daarop hebben gezet om het vlees achterna te lopen en niet God, dan sluiten wij onszelf voor het evangelie. Onmogelijk om te veranderen. Romeinen 8 zegt, vers 7 en 8, daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods. Trouwens, het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. De wil moet daar zijn om God na te volgen. En een ongeestelijk mens, die kan niet aanvaarden hetgeen van God komt. Hij kan dat niet begrijpen en hij vindt dat maar allemaal een dwaze boel wat daar verkondigd wordt. Waarom niet? Het ontbreekt deze persoon aan de wil om God te leren kennen. 1 Korinthe 2 vers 14 spreekt daarover. En we kennen deze mensen dat als je hen spreekt over de evangelie, dat ze het maar allemaal een dwaasheid vinden. Dat ze er niet voor openstaan. En dat heeft niks te maken dat God onmachtig zou zijn om deze mensen te bereiken, maar dat heeft alles te maken dat het hun ontbreekt aan de wil om God te gehoorzamen. Laten we Johannes 7 eens samen openslaan. Johannes 7. Waar staat in vers 16 en 17? Jezus antwoordde hun en zeide, mijn leer is niet van mij, maar van hem die mij gezonden heeft. Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten of zij van God komt, dan of ik uit mezelf spreek. De mens die niet de wil van God wil doen, zal ook nooit tot God kunnen komen. En daar moeten we over nadenken. Ook wanneer wij eens die keuze hebben gemaakt om tot Christus te komen, zoals de gemeentes en openbaringen worden beschreven, dat zijn mensen die geheiligd zijn door het bloed van Christus. Indien wij stoppen met het willen doen van Gods wil, dan zal Christus strijd tegen ons voeren. In het Oude Testament zien we dat de priesters enkel van het heilige mochten eten. In Exodus 29 vers 33 kan je dat lezen, van het heilige voedsel. En stel je voor dat daar een hond rondloopt, een wilde hond, en dat heilige voedsel wordt daar op de grond gegooid. En daar langs staat een vuilbak met allerlei rotsen. En daar langs ligt een rottend beest. En daar langs ligt het uitbraaksel van die hond die daar rondloopt. Een hond gaat geen onderscheid maken tussen dat heilige, tussen dat die vuilbak, of dat uitbraaksel, of zelfs zijn eigen uitwerpsel. Die zal dat gewoon allemaal opeten. Die zal niet waarderen hoe bijzonder dat is, dat geheiligd voedsel. Een ander voorbeeld. Gooi eens een kostbare parel bij zwijnen. Wij hadden vroeger een varken thuis. Nee, dat was niet ik, dat was een beest. En die had een stal. En dat varken, dat liep daar rond en die woelde daar. En als je daar iets kostbaar bij zou leggen, die zou dat gewoon helemaal kapot trappen. Die zou dat met zijn snuit nog eens op proeven en die zou daar eens op bijten. En het eerste wat die interesseert is, kan ik het eten of niet? Gooi eens die kostbare parel bij een zwijn of bij zwijnen. Ze zullen de waarde van die parel niet herkennen. Ze zullen de waarde van die parel niet waarderen. Integendeel, als je dat erbij gooit en je zou erbij staan, ze zouden nog achter u aankomen. En ze zouden u nog gaan pakken, omdat die parel, dat betekent niks voor hen. Ze zouden u nog wel eens kunnen verscheuren met geweld. Is het niet merkwaardig dat we Jezus eerder hoorden spreken over hoe ons oordeel barmhartig moet zijn? En we zien hem nu ons waarschuwen. Dat we onze tijd en onze moeite niet moeten steken in mensen die onverschillig en hardhorend zijn. Hoe erg dat ook is, en dat is erg. Dat je begaan bent met het lot van mensen, maar dat de mensen zo hardnekkig zijn. Zo hun eigen wil willen navolgen in plaats van Gods wil. Het ontbreekt hen aan liefde voor God. Aan de wil om God te dienen. Dat Jezus zegt, gooi dat kostbare niet voor de honden en voor de zwijnen. Want zij waarderen het niet. In 2 Timotheus 3 vers 7 zegt Paulus, dat sommige mensen zich ten alle tijden laten leren, maar ze komen nooit tot de erkentenis van de waarheid. In Matthäus 11, vers 14 en 15, zien we dat Jezus spreekt over Johannes de Doper. En Jezus zegt daar, hij spreekt die woorden, indien gij het wilt aanvaarden, indien gij het wilt aanvaarden. Er moet een wil zijn in de mens om het woord van God te aanvaarden. En dan zien we die woorden die we ook in de schriftlezing van Openbaringen meerdere keren hebben gezien. Wie oren heeft, die horen. Alle mensen hebben oren, maar niet alle mensen luisteren. Niet alle mensen willen luisteren. We zien het voorbeeld ook van Paulus in Handelingen 28, waarin hij zegt tot zijn eigen jodengenoten, het is genoeg geweest, ik keer mij nu tot de heidenen. Jullie willen niet luisteren, dus ik ga naar mensen die wel willen luisteren. Paulus bleef weliswaar bidden voor zijn volk, maar hij ging naar hen die wilden luisteren. En daar ging hij zijn tijd en zijn moeite in steken. En als Jezus dan die woorden spreekt, geef het heilige niet aan de honden, werp die parelen niet voor de zwijnen, dan moeten wij ook realiseren dat het moment kan komen dat we moeten zeggen, mensen, als je nimmer wilt, dat is heel spijtig, maar ik moet verder. En dat is niet dat we gemeen of rot moeten gaan doen, maar we gaan onze tijd en moeite daar nimmer in steken. Ze willen niet. Wat is de conclusie? De conclusie is dat Jezus ons waarschuwt over hoe wij gaan oordelen. Als Jezus zegt, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt, dan betekent dat helemaal niet dat wij in niks een oordeel zouden mogen vellen. Want dat zou onmogelijk zijn. Dan zouden we nooit niet kunnen bepalen wat goed en slecht is. We zouden nooit niet iemand het evangelie kunnen verkondigen. We zouden nooit niet elkaar kunnen helpen om zonde af te leggen als we niet zouden mogen oordelen. Maar Jezus spreekt over een hart. Onrechtvaardig oordeel, een onbarmhartig oordeel, waarin wij kwaad gaan spreken over anderen, waarin wij een verkeerde, harde houding laten zien naar de mensen toe, waarin wij handelen met aanzien des persoons. Dat is waar Jezus over spreekt. En we moeten dan ook beseffen dat als wij spreken over andere mensen hun zonde, kijk eerst naar uzelf. We zouden ons wel eens serieus kunnen vergissen. Door bezorgd te zijn over de splinter in het oog van onze broeder of zuster, wanneer de balk in ons eigen oog, dat we daar blind voor zijn. Als wij mensen spreken over Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, dan moeten we onze tijd en moeite steken in hen die gewillig zijn. Hen die laten zien dat ze een goede wil hebben. Dat ze willen veranderen, dat ze willen luisteren, dat zij zien hoe kostbaar dat woord van God is. Dat dat inderdaad een parel is. Dat dat inderdaad heilig is. Steek daar uw tijd en moeite in. Zij die het niet willen horen, die zullen zich toch niet bekeren. Blijf dan ook daar uw tijd en moeite niet in steken. Amen.